Goedemorgen en hartelijk welkom bij Hour of Power. Weet je dat als je je voor anderen inzet en anderen helpt, dat je langer leeft en gelukkiger bent? Nou, dat zegt Stephen Post. Hij is een wetenschapper in de Christelijke Kathedraal, zometeen in een interview met dominee Schuller. En om dat te bewijzen hebben we commandant Schuring van het Leger des Heils hier, die zijn leven lang zich heeft ingezet voor mensen aan de zelfkant van het leven. En daarvan ga je ook beelden zien. En natuurlijk veel muziek in de Christelijke Kathedraal. Met onze kerstconcert, onze 6 kerstconcerten in december, hoopt hij weer naar Nederland te komen. Daniel Rodriguez, de zingende politieman uit New York. En verder 2 dames die fantastisch muziek maken en het meest bekende lied ter wereld ten gehore zullen brengen in de Christelijke Kathedraal. Kortom, een hele mond vol en we hopen dat je zult genieten van... Oh ja, laat me dit even vertellen. Achter mij staan prachtige voorjaarsboeketten. En die zijn ons aangeboden door een van de trouwe kijkers van Hour of Power, Willem van der Akker, een kweker. Zo, dit is het voor dit moment. We gaan naar de Christelijke Kathedraal.
From the Crystal Cathedral in Garden Grove, California, join Robert Schuller in An Hour of Power. Now celebrating our 37th year as the face and voice of positive Christianity to the world.
Welcome to the Crystal Cathedral. What a fabulous day to be able to feel the presence of the Holy Spirit of God. So right now, would you please take a moment and shake hands with those who are standing around and say, God loves you and so do I. I want to ask you to join me for a moment of prayer. Dear Heavenly Father, we thank you for this opportunity that we have to be able to worship together in your house with your children. And so as we embrace our brothers and sisters in Christ and remember your faithfulness and your gifts to us, we say thank you, God, for everything. We love you and we praise your name. Amen.
seated. Our scripture lesson this morning is from Ephesians. Marvelous passage written by St. Paul. The older I get, the more I read the Bible, the more awesome I am struck by the fact that there is such wisdom in these words. Listen to the Holy Scripture. God, St. Paul is writing, who is rich in mercy because of his great love, which he loved us, made us alive together in Christ. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. For we are God's workmanship, created in Christ for good works. For this reason, I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and earth is named. I pray that God would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might through his Spirit, that Christ may dwell in your hearts through faith. Thank you for being rooted and grounded in love. May you be able to comprehend what is the height, length, depth, to know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us, to him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Don Nguyen, tell us about the morning's anthem.
Gabriel Fauré, French composer of today's anthem, featuring harp soloist Margaret Clem. The music is refreshingly beautiful, serene, and tranquil, representing an inner adoration of God and a quiet gratitude for the many ways he continually blesses each one of us. As we sing, please worship by focusing on your own personal thanksgiving for the way he has so richly blessed this congregation for over 50 years and its impacting worldwide ministry.
Now, my guest this morning is Dr. Stephen Post. And I've never had a guest who's more intelligent, more respected in the academic world. He is an author. He is an ordained theologian. He is, I'm holding it up right here, one of the most creative writers I've ever had the privilege to read. This book is entitled Why Good Things Happen to Good People. Now, that's a tremendously provocative, insightful, and inspiring title. And, boy, Dr. Francis Collins endorses it. Sister Helen Prejean, Dr. Martin Seligman, the head of the positive psychology movement in the world today. And I'm on the back cover. I say about it, in my entire lifetime, I have never read a book that presents the benefits of giving for the giver as well as this one does, and using such powerful science in the process. Welcome, Dr. Stephen Post. Thank you. Well, you're one of the newest friends and one of the most valued and intelligent and insightful psychologists of our time, and that you've come into my life is a gift of God. I want to thank you for that. Anyway, let's get to the point. What this book, Why Good Things Happen to Good People. Right. Tell me about it.
Well, this is a book that takes a look scientifically through 50 different studies across the United States at the benefits of being a giver, at the benefits of being a generous person. One of your old friends, the Christian psychiatrist Carl Menninger, said, love cures both those who give it as well as those who receive it. And it turns out that in all of these studies, as you look at people's lives over the course of their lifetimes from youth or even in dealing with any particular difficult illness, including alcoholism, those who are generous, who are helping others, tend to be healthier, they tend to be happier, and odds are they'll live a little longer too. So when Jesus said in Acts 20, 'tis better to give than to receive, we can now say, aha, and science says it's so.
Wow. Now, this just isn't an author talking and writing. He is a scientific scholar. Tell me, you live and work among the scientists. You know them. You met Dr. Dawkins, I know.
Yes.
Now, you know the world out there. Tell me, how do you maintain such a strong faith in Jesus Christ and in God when you have to live and work in a world where that viewpoint is not necessarily respected?
Well, I think it's really important to go into the world. It would be easy for me to be a seminary professor or to teach at a divinity school, and I would enjoy that. I've been tempted to do it over the course of my career on more than one occasion. But I've always felt that the best use of my gifts, and in a sense my mission in life, has been to work in the scientific environment. So for the last 20 years, I've been in the intense academic medical environment, Case Western Reserve University School of Medicine.
And you are in there.
Yes, I am. I'm a professor there. Everybody studies disease and human deficit, and that's really important. But just imagine, if we could take 5% of the scientific resources that go into the study of disease and study the most positive human aspects, forgiveness, an attitude of gratitude, compassion, agape love, spirituality and health. If we could just take 5% of all the money that goes into the study of health and look at this most positive aspect of the human experience, we would actually do more to improve health than you could ever imagine, because public health, I always say, isn't just about bugs, lead paint, and that kind of thing. It's also a lot about how we live. It's about the love that we have in our hearts that protects us from negative emotions, from stress, from hostility. It's all about the things that are gifts of the Spirit.
And how in the world can negative thinking people, especially the ultimate negative thinker, who I would say would be an atheist, how would negative thinking people develop enthusiastic, joyous, happy, healthy personalities?
Well, the book, Why Good Things Happen to Good People, isn't just about science. It tells great stories in every chapter. Every chapter is about an expression of love. There's a chapter on attentive listening that begins with a man named Dan Gottlieb, a psychologist who was in a terrible car accident in Philadelphia. He was in the hospital, paraplegic, thinking of suicide, and along came a night nurse. She approached him and she said, "Dr. Gottlieb, I have a problem. I'm thinking about killing myself. Can I speak with you?" And he said, "Sure." So she sat down, and as he listened to her so attentively, and as he helped her with her problems, he realized, "I can live my life as a paraplegic because I can help others in this way of love." And now he runs a big NPR radio show in Philadelphia called Voices in the Family. So every chapter has stories of people who themselves benefited from giving love in some special way, and then it gives how-to and even a scale, and so that you can assess your strengths in that particular area of giving.
I would do anything I could do to get the American people to buy this book and put it on the bestseller list. There are some books on the bestseller list that are promoting atheism, which doesn't generate enthusiastic, healthy, happy, wonderful, loving people. Quite the contrary. Negative thoughts produce negative results. And this is such a, to find such a scientist that you are, recognized with the scientific community, coming out with a positive book, Why Good Things Happen to Good People.
Well, it's inspired by Marty Seligman, yes, the, as you said, the king of positive psychology, and by Dr. Robert Schuller, in my view, the genius of positive theology. I remember asking you for your definition of sin, and you said, "Sin is not having faith in your dreams."
Oh, that's good.
And, you know, that is good. Yeah. And this book, you know, it's about a dream, because since I was 16 years old up in a church-related high school in New Hampshire, I was studying agape love, and all my life I've been blessed by God in one way or another, whether it was in research or theology or psychology, to be able to stay with this theme and finally bring together agape with the best we have in the human sciences.
It's fantastic. Well, go out and buy it, order it, read it, and pass it on. Thank you, Stephen, so much.
And thank you. And for my co-author, Jill Nymark, too, who's a journalist in New York, she's delighted. I'm sure she's going to be watching. So,
okay.
Thank you.
Thank you, okay. Dr. Prose.
Thank you
very, very much.
In the morning of my life, I shall look to the sunrise. At the moment in my life when the world is new, and the blessing I shall ask is that God will grant me to be brave and strong and true, and to fill the world with love my whole life through, and to fill to fill the world with love, and to fill I shall look to the sunset. At that moment in my life, when the night is due, and the question I shall ask, only God can answer. Was I brave and strong and true? Did I fill the world with love, my whole life through?
Als je het hebt over liefde, dan heb je het over een organisatie die ik buitengewoon bewonder. En ook de man die hier vanmorgen op de bank zit. Het is de vroegere commandant van het Leger des Heils. Hij heeft over de hele wereld gezworven samen met zijn vrouw. Commandant Schuurink. En ik ben bijzonder blij dat u hier bent. Goedemorgen.
Ja. Goedemorgen.
Ja. Het eerste wat ik toch zeg is dat ik terug moet denken aan die indrukwekkende dienst die u hield bij de begrafenis van de majoor. Ja, ja. Even een stukje kijken wat u daar zei, want dat vond ik zo treffend.
Ze behoorden niet tot de categorie van mensen die zeggen, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. Nee, zeker dat niet. Ze geloofden in het nu. Ze geloofden in de daad. Ze geloofden, als er een probleem is, dan moet je dat probleem ook oplossen. En ze wisten ook wel dat als mensen niet meer in mensen geloven, en die zijn er, het heel moeilijk is voor die mensen om ook nog in een God te geloven die ze helemaal niet kunnen zien. Maar Boshart heeft Jezus zichtbaar gemaakt in de wereld.
Ja, ja, dat was wat. Dat was een nationaal gebeuren. En ik denk dat heel veel mensen daar door dat getuigenis toch er iets van opgestoken hebben wat het geloof werkelijk betekent. Ja, ja. De diepte van het geloof. Ja.
Want wat is dat?
De diepte van het geloof is dat Jezus Christus leeft en dat hij in je werkt en door je werkt. En dat is heel belangrijk.
Commandant, nou praten veel mensen over hun geloof, maar ze laten hun handen niet wapperen. En geloven is niet alleen praten, maar ook vooral doen. Kunt u eens wat voorbeelden geven wat het Leger des Heils allemaal doet?
Dat is dat we een groot maatschappelijk werk hebben met meer dan 4000 aangestelde mensen. Die in vele verschillende projecten, steeds nog groeiende projecten, werkzaam zijn. En de identiteit van het Leger des Heils hoort ook bij dat thema van geloven doe je met hart en met handen. Ja.
Hoe ben je er zelf bij geraakt?
Ja, dat was een heel goed verhaal. Toen ik een jongen van 16 jaar was en Margaret Carden speelde de Tweede Wereldoorlog bij Oosterbeek. 10.000 parachutisten die naar beneden kwamen. Dat was natuurlijk een geweldig verhaal voor een jongen van 16 jaar. En je zag wat er allemaal gebeurde. De gewonde militairen kwamen bij ons door de straat. En het waren jongens, Engelse jongens, die niet veel ouder waren dan ik. Mijn vader zei, ga in die ambulance. Ik zei, nou, dat durf ik niet. Hij zei, je hebt een beetje Engels geleerd op school. Je moet erin gaan. En ik gaf ze water. En daar op dat moment heeft Jezus Christus mij ontmoet en tegen mij gezegd, was er echt een persoonlijke roeping, je moet de vrede dienen in de wereld. En dat heb ik geprobeerd te doen. Ja. En de merkwaardige was dat in 1993, toen ik commandant van het Leger des Heils in Rusland mocht zijn en me bevond op het vliegveld Tbilisi in Georgië, dat de toenmalige president Eduard Shevardnadze tegen me zei, ga in mijn vliegtuig. En ik ging in dat vliegtuig en ik zag een paar honderd militairen met het geweer tussen de knieën. En ik zei, ja, wat moet ik tegen jullie zeggen? Ik hoor bij een heel ander leger des Heils. En alles wat ik kan doen is voor jullie bidden. Ik zal bidden voor jullie ouders, ik zal bidden voor jullie moeders en voor jullie kinderen. En dat heb ik gedaan. En toen ik amen zei, kreeg ik een applaus. Dat was de eerste keer dat ik een applaus kreeg na een gebed.
Ja. Nou, voor mij krijgt u ook applaus, want ik heb jaren geleden een documentaire over u gemaakt in Moskou. En ik zal nooit vergeten hoe u, en dat vind ik ook typerend voor het leger des Heils, hoe u daar een zwerver met gezwollen, open benen, afzichtelijk, ik ruik het nog, daar liefdevol op maar. Ja, want dat is de essentie, hè? Mensen helpen, mensen dienen.
Ja, daar gaat het om. En dat hebben we ook geprobeerd te zijn in Rusland. We hebben van meet af aan tegen elkaar gezegd, wij moeten niet zelf hier blijven, maar we moeten mensen opleiden die het evangelie verkondigen. En op dit moment zijn er meer dan 3000 heilsoldaten in Rusland die de uniform van het leger des Heils dragen en een C op het uniform hebben. Dat is de S van salvation, van verlossing. En we hebben nu zo'n 150 officieren van het leger des Heils opgeleid. Mooi. Die in hun eigen taal, in hun eigen cultuur het evangelie brengen. Ja. En dat is natuurlijk belangrijker dan dat je er als Nederlander bent. Ja.
In de 18e eeuw richtte William Booth het leger des Heils op. Dat was om wat te doen voor mensen aan de zelfkant van het leven. Zo is het eigenlijk begonnen.
Ja.
En om ze ook, geloof ik, een beetje status te geven, kregen ze een uniform. Hè?
Ja, ja,
dat is nog steeds zo.
Dat is nog steeds
zo. Nou, niet voor de status.
Nee, niet voor de status.
Het leger doet zijn uniform niet uit.
Nee, dat is de herkenbaarheid van het leger des Heils.
Ja.
En dat moet zo blijven. Ik vind het leger des Heils moet leger des Heils blijven. Het hoeft niet een aparte kerk te zijn.
Ja.
Ik denk dat dat ook niet de bedoeling was.
Ja. Wat is de leukste herinnering aan het leger?
Nou, de leukste herinnering aan het leger waren toch die internationale congressen die we hebben meegemaakt.
En ook in de Christelijke Cathedral, hè, een keer?
Ja, we zijn ook in de Christelijke Cathedral geweest. In 1988 was dat.
Ja,
en de generaal Ivo Burrows, die sprak daar en de hele Christelijke Cathedral zat vol met geuniformeerde heilsoldaten. En een braasband van het leger natuurlijk.
Kijk.
En een groot zangkoor, ja, dat was heel bijzonder.
Ja. Ja. Wat mij raakte, commandant, is dat u net vertelde dat u als 16-jarige jongen zwaargewonde, bloedende, verminkte militairen ging helpen. En ik zie dat bijna voor me. En dan denk ik, dan kom je toch met enorm veel leed in aanraking. Dat is zo gebleven. Is het vuur van het geloof nooit gedoofd bij u?
Nee, dat is nooit gedoofd. Dat
blijft. Bijna niet geloven.
Dat blijft in je, ja.
Maar hoe kan dat dan?
Je bent ook niet echt gepensioneerd. Omdat geloven voor mij iets betekent dat je dwars door alles heen, en ik heb heel wat meegemaakt in mijn leven, dat je dwars door alles heen toch mag weten dat de trouw van God onwankelbaar is. Dat er niet aan valt te tornen.
Ja.
En als Jezus Christus in je leeft, dat je dan de kracht krijgt die sterker is dan wat er ook in de wereld is.
Ja.
Ja.
Wat is uw droom? Want u wilde als jonge man vrede gaan brengen in deze wereld.
Ja, ja. Nou ja, die droom is denk ik goed vervuld. Ik heb ook het leger des Heils mogen heropenen in Tsjechië.
Ja.
En dat was direct na de omwenteling van het communistische regime. En ik ben in Georgië geweest, maar ik ben ook in de Oekraïne geweest om het leger weer op te richten. En ook in Moldova, waar het leger zelfs op het ogenblik het snelst groeiende leger is, kun je wel zeggen. Ja.
Commandant, ik vond het bijzonder fijn dat u hier vanmorgen wilde zijn. Ik wens u veel succes, zegen met het mooie werk van het leger des Heils. Ik vind het, als ik nog mag zeggen, een geweldige organisatie, vooral omdat ze zich inspannen voor mensen. Heeft u nog een wens voor onze kijkers?
Ja, een wens voor de kijkers is dat ik van harte hoop dat ook de missie van de Christelijke Cathedral, dat die missie doorgaat en dat veel mensen het evangelie van Jezus Christus zullen mogen horen en het ook zullen mogen beantwoorden en daardoor ook de vrede zullen vinden in hun eigen hart en leven.
Commandant, ik vond het geweldig dat u hier was. Ik heb groot respect voor wat u doet. We proberen allemaal een beetje in de schoenen van majoor Boshart te wandelen.
Ja, zeker.
Want dat is toch wel een enorm voorbeeld. En van nu natuurlijk. En dominee Scholle heeft een prekenserie gehad over dat je in je eigen schoenen moet wandelen en niet die van een ander. En dat boek is vertaald en dat heet in het Nederlands Ontdek Gods richting voor uw leven. Nou, het is een heugelijk moment.
Ja,
want
ja.
U bent.
Heel goed.
Nee. U weet niet eens wat ik ga zeggen. Oh. U bent de eerste die het eerste exemplaar krijgt.
Ah.
Ja, dat kan niet anders.
Nee, dat kan niet anders. Nee.
Ik wil het u graag geven.
Ja, ja.
Ik hoop dat u ervan geniet.
Dat is een goede titel.
Ja.
Ontdek Gods richting voor uw leven. En dat zul je zeker in de Bijbel kunnen vinden. Ja.
Wij gaan bijna weer terug naar de christelijke titel. Maar nog even, als u zegt, het boek zou ik ook graag willen hebben. Dan kan dat. Maar dan hebben we wel een oproep aan u.
Voor vele duizenden kijkers is Hour of Power een wekelijks moment van rust, inspiratie en bemoediging. Voelt u zich thuis bij Hour of Power? Vindt u het belangrijk dat Hour of Power Gods liefde verkondigt? En wilt u dat Hour of Power iedere week op televisie te zien blijft? Zou u dan ook donateur willen worden? Wij verwelkomen u graag in onze kring. Al met een klein bedrag per maand levert u een structurele bijdrage aan onze missie. Hour of Power is volledig afhankelijk van donateurs, dus uw steun is hard nodig. Als welkomstgeschenk sturen wij u dit boek, Ontdek Gods richting voor uw leven. Dit is het nieuwste boek van dominee Robert Anthony Schuller. Hierin beschrijft hij hoe wij onze persoonlijke roeping kunnen vinden en verwezenlijken. Donateur worden kan via www.hourofpower.nl of vraag informatie aan via 035 538 0588. Alvast hartelijk dank.
Wij zouden het heel fijn vinden als u zou willen overwegen om donateur te worden van Hour of Power. Sinds kort zenden we 2 uur lang uit op zondagmorgen. Dat wordt zeer gewaardeerd. Maar u begrijpt, we moeten de zendtijd kopen bij een commercieel station. En dat betekent dat we uw hulp nodig hebben. En als u besluit donateur te worden, dan krijgt u dat prachtige boek. Wij gaan terug naar de Crystal Cathedral. Daar staan 2 muzikale zusjes klaar. Min en Yoon Kwon. Ze spelen viool en piano samen. En ze doen dat voortreffelijk. En u zult genieten van het meest gezongen christelijke lied ter wereld. Dat is niet Voorwaarts Christenstrijders, maar dat is Amazing Grace, wonderlijke genade.
Thank you.
Anthony was a farmer. He was born at the end of the 18th century, and or 19th century rather, and he was a man who wanted to be a minister in the Reformed Church in America, our denomination. But because he didn't have the means to be able to get the scholastics necessary to become a minister, he never was able to fulfill the dreams he had for his own personal life. Instead, he ended up following in his father's footsteps and being a farmer, taking care of the farm. And he took care of his family very well. And he prayed and prayed and prayed that if he couldn't be a minister, maybe he could have a son who would be a minister, because 100 years ago, you had to be a male to be a minister in the Reformed Church in America. Our denomination actually used to be called the Dutch Reformed Church in America. And so he prayed he'd have a son who could go into the ministry, and God gave him a son. His name was Henry. And Henry was tall and thin and good-looking and was strong and looked like he could have been a minister. The only thing is, he wanted nothing to do with speaking. He loved working with his hands. He loved tilling the soil. He loved the farm. And his shoes were to walk in his father's footsteps and be a farmer. And he was. Well, he had three more children, all of whom were girls, disqualified from ministry in their time. And his wife grew out of her childbearing years. That was Anthony. And I dedicated my book to him because he walked in his own shoes. And all of us need to walk in our own shoes. And what does it mean to walk in our own shoes? Well, if I look at my past and look at the way that God has guided and led me, I see that I truly am walking in my own shoes. As a child, I used to I called it playing grown-up, because as a boy, I didn't want to play dress-up. And all of my sisters, they played dress-up, I played grown-up. And so what that meant is we went and raided our parents' closets, and we put on nerd clothes. Not really. What we did is we just put on my dad's jacket, and I put on my dad's shoes. They were this big, and my feet were this big. How many can remember doing that as a child, putting on your parents' shoes and your parents' clothes, and the jacket would hang down to my ankles, and the shoes, there was 4 inches left in the back of those shoes, and walk around, and you play grown-up, or as the girls would call it, dress-up. I remember doing that. I remember as a young man always knowing that I wanted to go in the ministry. And as such, I did all kinds of things to practice for the ministry. One of my things my father did when the church was young is he would stand at the back of the church before we moved into the cathedral. He would do this, and he would shake hands with everybody as they left the church. Well, what I did as a small boy is I would go and I would crawl underneath his robe. Now, what you don't know is that the robes have little slits in them right around here, so you can stick your hands through the robe and into your pants pocket if you need to pull something out, you know? So what I would do is I'd crawl underneath that robe, and then I'd stick my hand out of that slot. And I'd shake hands with everybody as they left the church. I have absolutely no idea what it looks like. To this day, all I ever saw was this robe across my face, and after a while it got pretty hot, and I was good for about 5-10 minutes, and then I was out of there. I was gone. But, you know, then I went into seminary, and I spent 4 years in seminary, and I spent 4 years in college, and at that time, then I came out of got a seminary, and people started using the old expression. Maybe you've heard it before. They would say, "You have some big shoes to fill." How many people have thought that? I have some big shoes to fill. It's okay. You can raise your hand. I know I've heard it said enough where there has to be 100 times as many people are thinking it and won't never tell me that. And the facts are, I do have some big shoes to fill. But the bigger facts are that my father wears a 10 and a half and I wear a 12. That's the truth. I'm not making this up. It is what it is. And God has called us to walk in our own shoes. Meaning, if I wanted to walk in my Father's shoes, I couldn't. Not only are they too small, but they're not what God has designed me to be. So what we need to do is to realize that God has called every single one of us to walk in our own shoes. So what does that mean for this ministry? Well, if I'm going to walk in my own shoes, I have to walk in my own shoes. You know, my father, when he started this ministry, he started it on the snack bar, on the rooftop of a snack bar in a drive-in theater. I mean, a lot of people don't even know what a drive-in theater is anymore. There aren't a whole lot of those things left. There used to be a theater where people would drive in. You stick this speaker in the window of the car and you watch the movie that's projected up on a big screen out there. And I always had a snack bar, and that's where he would stand and deliver his messages. Well, it was not the most sacred place in the world. So all he did is stick a cross on top of this snack bar rooftop. And in order to create some kind of sanctity, he put on his scholarly robe so they wouldn't think he was some kind of a bum who rolled off of the street and crawled up there and started preaching. Being part of the reality today where people are, reaching a new generation, reaching the next generations, communicating in a positive, beautiful, loving way, the warmth of God's love for everybody. And that's what it's all about. So that's where we are. But what's important for us to realize is that God calls us all to walk in our own shoes. As such, He gives us all gifts and talents with which to work, to walk, and to experience God's direction for our lives. For Anthony, it was to be a farmer. For Henry, it was to be a farmer. And to each of us, it is the unique gifts that God has given to us to walk and to be the people He's called us to be. Since I've written this book, I have seen many different things in my life come together. I went into seminary in 1976. I don't believe it was a coincidence. I believe it was what I call a God incident, where God stepped in and said, these things are going to happen. Well, today we're continuing to help people walk and find their own shoes. I believe it's imperative for us to encourage people to find this message today more than ever before, because the fact is that society and the world wants us to walk in their shoes instead of our own shoes. The world has this seductive way of presenting pleasure and happiness associated with sex, drugs, and money, all of which totally lead to death and destruction. But only when we define and understand and realize God's plan for our lives and discover that God has created every single one of us with a purpose and a reason do we realize the direction that God has for us. Let me give you my text for walking in your own shoes. It is this: God's divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Through these things, He has given us His very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature and escape the corruption in the world caused by evil desires. When we understand God's promises and cling to these promises and live by the promises that God has given to us, we live a life that is pure and pleasing to God. We walk in our own shoes. Anthony, the gentleman the farmer I dedicated my book to. Jenny was beyond childbearing years, but God didn't know that. And she became pregnant. And she had a little boy. And they named him Robert Harold. And Anthony and Jenny Scholar gave birth. And today you know him as Robert Harold Schuller. Anthony walked in his own shoes. Henry walked in his own shoes. Robert Harold walked in his own shoes. I promise to walk in the shoes that God has given to me in my own shoes. And I pray that you will discover the shoes that God has for you and make a commitment and an unwavering determination to walk steadfastly in the shoes that God has given to you. Amen. May the blessings of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit open your eyes and your heart and your minds to see Him building your life in a unique and a beautiful way. Amen.
Een inspirerende toespraak van dominee Schuller. De jonge dominee Schuller die moest leren om in zijn eigen schoenen te wandelen, niet die van zijn bekende vader. En daarover dat boek wat we als premie aanbieden aan iedereen die donateur wordt, Ontdek Gods richting voor uw leven. En weet je, die richting is er. Alleen een heleboel mensen blijven maar rondjes draaien. Ik ken het van mijn eigen leven. Maar als je de richting opgaat die God je wijst, maar daarvoor moet je wel je ogen open doen, dan is het geweldig. En dat boek is heel inspirerend om te lezen en ook je richting te vinden als je die niet gevonden hebt. Heel hartelijk bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Hour of Power. Wat een bloemenpracht om me heen. Het is geweldig genieten. En ik hoop dat u ook zult genieten, jij ook zult genieten van een mooie zondag en een hele fijne week. Tot volgende week. Dan hebben we Els de Vries, die in Israël is geweest met Hour of Power. En natuurlijk heel veel muzikale verrassingen. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week.